Namens de stuurgroep van de cursus Geestelijke Vorming mag ik u hartelijk welkom heten deze avond. U hebt ook wel begrepen dat dit de laatste avond is van het seizoen wat we achter ons hebben liggen. En we mogen weer vooruitzien, zo de Heer het geeft, ook naar het nieuwe seizoen. Maar dat duurt nog even. Fijn dat u er allemaal weer kon zijn en dat u vrij kon maken. Ook degenen die met ons verbonden zijn via beeld en geluid. Richard heeft alles weer in orde gemaakt. Ook alles is weer verzorgd. Fijn dat het zo kan. En ook dominee Fokkema in ons midden, die de lezing zal verzorgen over Babel in de Bijbel. Voordat we gaan openen, ik heb nog een vraag gekregen. Er is van dominee Blankers een boekje uitgegeven over zijn ervaringen en verhalen uit het noorden van Syrië, waar hij veel naartoe gaat en waar hij veel dus aan het evangeliseren is. En dat boekje ligt te koop. Bij de pauze kunt u dat verkrijgen voor, ik moet zeggen, 9,95. En alleen die stuiver krijgt u niet terug. Dus van harte aanbevolen een stukje getuigenis over het vele werk wat hij al jarenlang gedaan heeft in het noorden van Syrië. Dat alvast voor de pauze. We gaan de avond beginnen, inzetten met Psalm 2. Psalm 2. En daarvan vers 1 en 2. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volkeren ingenomen. En op vers 2, maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken. 1 en 2 van Psalm 2. verenigen we ons in gebed. Heere, wat drift beheerst het woedend heidendom? Dat is over het rond deze aarde, waar we zoveel getuigenissen van naar ons toe krijgen, en wat toeneemt en ernstiger wordt, maar ook dat u boven alles regeert, alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En daarvan hebt u het teken gegeven, dat de aarde niet meer als door water zal vergaan, hoewel het einde zal komen en de elementen zullen brandende vergaan, en al wat in ongerechtigheid zich voordoet in deze wereld, dat zal door u neergeworpen worden. En uw koninkrijk in heerlijkheid bevestigd zal worden. Heren, wij leven in die tussentijd, maar wij zien uit naar die volkomenheid. En daartoe laat u het evangelie nog verkondigen onder de volkeren, zoals wij hoorden, ook tot in Syrië, maar ook onder ons. U zendt goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En al gaat de getuigenis over Babel en de geest van Babel, die alle tijden herkenbaar is en zichtbaar, soms sluipend, soms niet bewust, dat Babel zich daarin groot maakt. En vele volkeren buigen ervoor, zoals we dat weten in de tijd van Nebukadnezar. Heere, en toch, Christus, als een lam ter slachting geleid, zijn koninkrijk gevestigd, een erfenis verworven om uit te delen tot er mensen troost. En die troost, die mogen wij vanuit uw woord horen. Ook vanavond een bijzonder onderwerp, Babel in de Bijbel. En daartoe is dominee Fokkema in ons midden. We danken u daarvoor dat hij ook daarvoor de gelegenheid en zich daarop heeft mogen voorbereiden, om ook zijn lezing vanavond in ons midden uit te delen van dat wat hij in uw woord heeft opgemerkt en daaruit mag verkondigen, hetwelk toch telkens weer tot onze onderwijzing, tot onze lering en tot bevestiging van hoop en verwachting in ons leven mag plaatsvinden. En daarom bidden we ook om uw zegen, uw nabijheid, mede voor allen die een taak hebben deze avond in het orgelspel, in het verzorgen van de techniek, in alles gereedheid gebracht te hebben, zoals onze kosteres. Maar bovenal bidden we u voor dominee Fokkema. Omring hem met de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Heere, zodat er een getuigenis mag uitgaan, waar we niet alleen dit vanavond mogen horen en mogen ontvangen, maar dat het met ons meegaat tot overdenking en tot alle dingen, de fundamenten van uw woord daarin erkend mag worden. En bovenal dat we de gestalte van de Heer Jezus Christus door alles heen mogen opmerken. Niet alleen hij die zo rijk was, is arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk gemaakt zouden worden. Gedenk ons zo en geef een ieder in het horen, in het bewaren, in het overdenken, de rijkdom van uw zegen. Dat bidden we u in de vergeving onze zonden, en dat om Christus wil alleen. Amen. We gaan twee kleine gedeeltes lezen uit het woord. Allereerst uit de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 5. Daarvan gaan we lezen vers 10 tot en met 14. En dan een paar bladzijden verder in Openbaringen. Openbaring 17. de verzen 1 tot en met 6. Openbaring 17, vers 1 tot en met 6, maar eerst lezen we uit 1 Petrus 5, vers 10 tot en met 14. Daar lezen we: de God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente, die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde, vrede zij u alle, die in Christus Jezus zijt. Amen. Openbaring 17, vers 1 tot en met 6, en een uit de zeven engelen, die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelijke der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. Tot zover deze beide schriftgedeeltes, en u hebt wel begrepen, in beide komt het begrip Babylon voor, en daar wil dominee Fokkema ons vanavond op inleiden, zodat we met elkaar ook de vraagbespreking kunnen doornemen na de pauze. Ik geef graag u het woord.
Dank voor het woord en dank voor de uitnodiging om vanavond in uw midden te zijn. Straks na de lezing willen we zingen, ik noem u dat alvast uit psalm 87, en van deze psalm dan de versen 2 en 4. Ik hoop u dat straks nog wel een keer te noemen, maar dan weet u dat vast. Psalm 87, het tweede en het vierde vers. Babel. In de twee nieuwtestamentische bijbelgedeelten die we net gelezen hebben, komen we die naam tegen. Maar wat vreemd eigenlijk. Want hier staat wel 2 keer die naam, Babel, maar in beide gevallen gaat het helemaal niet om Babel. Tenminste, niet om die stad die een historische plek heeft in het Mesopotamische land. Nee, over dat Babel gaat het in deze beide bijbelgedeeltes in de eerste plaats niet. Want als Petrus aan het slot van zijn brief de lezers groet vanuit Babylon, dan bedoelt Petrus daarmee hoogstwaarschijnlijk de stad Rome. En als we in Openbaring 17 opnieuw de naam Babel lezen, dan is het ook daar duidelijk dat het niet over die stad in Mesopotamië gaat. Nee, Babel is hier het beeld geworden, de benaming geworden van alles wat vijandig staat tegenover het rijk van Jezus Christus. Al het antichristelijke, het antigoddelijke, het godenvijandige is samengebald in die ene naam. Babel. Maar waarom juist deze naam? Waarom Babel? Daarvoor zul je naar het geheel van de Bijbel moeten kijken. Babel is een naam die we al in het begin van de Bijbel, al in Genesis, tegenkomen. Een naam die vervolgens in de schrift telkens opnieuw opduikt. In het geheel van de Bijbel vind je blijkbaar een beeld van Babel dat hier in 1 Petrus en in Openbaring tot een climax komt. Zo is Babel. Wij willen vanavond de lijn volgen die de Bijbel ons zo van Babel tekent. Daarbij wil ik ook wat gegevens noemen die we uit de buitenbijbelse bronnen kennen. En uiteraard willen we in dat alles ook wat lijnen en lessen trekken voor onszelf in deze tijd. Zo komen we tot het thema voor de lezing Babel in de Bijbel. Babel in de Bijbel. En dan letten we op drie dingen. We zien als eerste Babel, stad van hoogmoed en verwarring. Vervolgens stad van verleiding. En als derde stad van ballingschap. Babel in de Bijbel. Stad van hoogmoed en verwarring. Stad van verleiding. Stad van ballingschap. Eerst dus stad van hoogmoed en verwarring. De naam Babel komen we al tegen diep in het Oude Testament. Voor het eerst op een plaats nog voor de roeping van Abraham zelfs, namelijk in Genesis 11. Daar zien we de mensheid na de zondeval zich ontwikkelen. En hoe? Grote uitvindingen worden daar gedaan. Een belangrijke doorbraak in de technologische mogelijkheden. De mens ontdekt namelijk het metselwerk. Dat is me even een doorbraak. Er worden stenen gebakken, asfaltachtige lijm wordt als specie gebruikt en er kunnen zo opeens grote gebouwen worden gemaakt. Er gaat een complete wereld aan mogelijkheden voor de mensheid open. En dat realiseert die mens zichzelf ook. Wat kunnen we nu wel niet bereiken? En de een roept wat en de ander gaat daar overheen en al snel ligt er een groots en ambitieus plan op tafel. We gaan met deze nieuwe ontwikkeling die we ons eigen hebben gemaakt, een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo'n toren zorgt er ook direct voor dat we elkaar niet kwijtraken. Wanneer de mensheid groeit en we ons nog wat meer beginnen te verspreiden, dan hebben we altijd dat oriëntatiepunt waar we elkaar terug kunnen vinden. Die hoge toren die overal vandaan te zien is. En bij die toren willen we elkaar ook telkens terugvinden. Want dat is onze gezamenlijke trots. Die toren die wij gebouwd hebben, waarmee wij de hemel hebben bestormd. Een toren tot in de wolken. Een monument van ons menselijk kunnen. Een bewijs van onze zelfredzaamheid. Dat is hoe de Bijbel ons Babel tekent. Vanaf het allereerste begin is Babel de stad van het menselijke kunnen. Van de onbegrensde mogelijkheden die een mens voor zichzelf ziet. En van de hoogmoed die daaruit voortvloeit. Wie doet ons wat? En God? Hem hebben we niet nodig. Die opdracht die aan Noach gegeven is om heel de aarde te vervullen. Door haar te bewonen, te bebouwen en te bewaren. Aan die opdracht hebben wij geen boodschap. Wij maken onze eigen plannen. En in die plannen deinzen we er zelf niet voor terug om op een hele directe manier God uit te dagen. We bouwen een toren tot in de hemel. Wij laten zien hoe wij mensen wel niet kunnen opklimmen tot God. Die hoogmoedige trek van Babel kom je heel de schrift door telkens weer tegen. Zit hem eigenlijk al in de naam. Babel, dat komt van Babilim of Babilou. En dat betekent letterlijk zoiets als godenpoort. Nou, dat is toch precies waar heel dit project aan doet denken. Godenpoort, we bouwen een poort naar de hemel. Diezelfde hoogmoed proef je eeuwen later ook bij die bekende Babylonische koning Nebukadnezar. Die over het dak van zijn paleis wandelt. Die daar ziet wat daar rond dat paleis allemaal is gemaakt en gemetseld onder zijn koningschap. En die dan tegen alle goddelijke waarschuwingen in het toch durft te zeggen, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Babel als stad van de hoogmoed. Van de zelfverheffing tegenover God. Dat trekje tekent nog altijd het Babylon, wanneer dat in het Nieuwe Testament ter sprake wordt gebracht. Petrus, die vanuit Rome schrijft, noemt deze stad Babylon. Ja, die hoogmoedige zelfverheffing is ook Rome bepaald niet vreemd. Die hoogmoedige zelfverheffing tekent ook de hoer Babylon, die Johannes in het Bijbelboek Openbaring voor ogen ziet. Wat is ze mooi, wat is ze rijk, wat is ze weelderig, de wereld ligt aan haar voeten. En zo durft ze zich zelfs tegen het Lam te verheffen. In haar hoogmoed durft ze zelfs God te weerstaan. Wie doet mij wat? Als dat Babel is, wat zien wij dan veel van Babel om ons heen? In onze eigen tijd, in onze eigen wereld. Die ook een wereld is van technologische doorbraken, zoals toen in Genesis 11. Dezelfde euforie van toen tekent de mens van nu. Wij kunnen alles. Onze mogelijkheden zijn onbeperkt. En wat we nu nog niet kunnen, dat kunnen we dan over 5 jaar wel. En wat doet die vooruitgang met de mens? Het maakt dat de mens denkt God niet meer nodig te hebben. Wij kunnen onszelf immers prima zelf redden. Alle ontdekkingen, uitvindingen, ontwikkelingen van de laatste eeuwen, in het bijzonder van de laatste 100 jaar, het ging hand in hand met een proces van God de rug toekeren. En wat die torenbouwers van Babel dan wel wilden, maar hen uiteindelijk nog niet lukte, dat lukt ons wel. Wij bouwen tot in de hemel met onze wolkenkrabbers. En met onze ruimtevaart gaan we daar zelfs nog ver bovenuit. De maan, de buurplaneten, ze liggen binnen ons bereik. En waar brengt ons dat? De Russische cosmonaut Yuri Gagarin schijnt gezegd te hebben na terugkomst van de eerste ruimtereis die een mens ooit maakte. Ik ben in de ruimte geweest, maar ik ben God daar niet tegengekomen. Een uitspraak overigens waarmee je vooral jezelf belachelijk maakt. Want dan heb je nog niet half begrepen hoe groot de ruimte wel niet is. Maar dat is wel Babel. Hoogmoed van de mens in al zijn mogelijkheden. De mens die denkt het daarom zonder God wel te kunnen. Zo is het al in Genesis 11. Maar terwijl die bouwers met hun nieuwe uitvinding van het metselwerk enthousiast aan de slag gaan, kijkt met eerbied gesproken de Heere daarboven, eens over de rand van de hemel naar beneden. En doet de Heere wat wij net met Psalm 2 gezongen hebben. Hij lacht. Hij lacht om dat vruchteloze gewoel van die dwaze mens. En we zien hem vervolgens neerdalen. Ja, zo staat het er in Genesis 11. Die mens wilde met zijn toren opklimmen. Maar in plaats daarvan is het de Heere die vanuit de hemel nederdaalt. En die daar in Babel eenvoudig de spraak verwaart. Einde bouwproject. Want de ene bouwer begrijpt de andere niet meer. En het symbool wat in dat bouwwerk schuil ging. Het symbool van wat een mens door eendracht wel niet bereiken kan. Dat symbool blijkt het tegenovergestelde te worden. De torenbouw van Babel als het symbool van zwakte en verwarring. En daarmee is Babel vanaf dit moment ook altijd verbonden aan die andere betekenis van deze naam. Babel, godenpoort. Doet namelijk ook denken aan het Hebreeuwse woord Balal of het Babylonische woord Babal. Een woord dat verwarren betekent of verstrooi. En is ook dat geen betekenis die doorwerkt tot in onze tijd. Babel is springlevend. Deze wereld met al haar technologische mogelijkheden, met haar ongekende ontwikkelingen. Wat kunnen wij mensen wel niet op het vlak van de gezondheidszorg, op het vlak van communicatie, als het gaat om het vergemakkelijken van ons werk. Met alles wat wij kunnen, zou deze wereld toch een paradijs moeten zijn. Maar dat is deze wereld niet. Want deze wereld, met al haar ontwikkelingen, verzet zich tegen de Heer en ontaardt daarmee om ons heen in totale verwarring. Met alles wat wij kunnen, alle mogelijkheden die zich voor ons openen, lijken alle vaststaande kaders te verdwijnen. Een samenleving die op allerlei terreinen is losgeslagen. Met in dit verband misschien wel als meest treffende voorbeeld. Het gegeven dat wij door al ons kunnen, al onze ontwikkelingen, nu ook de medische mogelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat zelfs ons eigen man of vrouw zijn onbekommerd ter discussie gesteld kan worden. Over verwarring gesproken. Ook dat is Babel. Verwarring. Hoogmoed en verwarring. Dat is de eerste tekening die de Bijbel ons van Babel geeft. Een tekening die nog altijd akelig goed blijkt te kloppen. Maar de geschiedenis van Babel gaat verder. En daarom gaan wij vanavond ook verder naar het tweede punt van deze lezing, stad van verleiding. Babel, de stad van verleiding. Wij kennen Babel uit de schrift, al vanaf het eerste Bijbelboek Genesis, maar ook uit buiten Bijbelse bronnen is er over deze stad heel wat bekend. En ook daar wil ik vanavond met u naar kijken. In buiten Bijbelse bronnen lezen we voor het eerst van Babel na 1900 voor Christus. Van de geschiedenis van Babel voor die tijd is uit buiten Bijbelse bronnen niets bekend. 1900 voor Christus, dat is na de roeping van Abraham. Die we zo rond het jaar 2000 voor Christus moeten dateren. Het is dus ook na de torenbouw van Babel in Genesis 11. Rond 1900 voor Christus dus de eerste buitenbijbelse vermelding van Babel. Tussen 1800 en 1700 voor Christus, zolang je voor de jaartelling zit, tel je uiteraard terug. Tussen 1800 en 1700 voor Christus groeit Babel onder leiding van de beroemde Hammurabi uit tot de heersende macht in het oude Mesopotamië. Dit rijk onder Hammurabi noemen we het Oud-Babylonische Rijk. Deze Hammurabi is vermoedelijk van Amoritische afkomst en is vooral bekend vanwege zijn beroemde wetboek. Van stenen pilaar gemaakt, de zogenaamde Codex van Hammurabi. Dit Oud-Babylonische Rijk wordt rond 1600 voor Christus overgenomen door de zogenaamde Kassieten. Maar vanaf nu geldt de naam Babylonisch als een bredere term voor de Zuid-Mesopotamische cultuur. Babylonisch wordt een internationale taal, zoals nu het Engels, en de stad en het gebied wordt aangeduid als Babylonië. Tussen 1200 voor Christus en 1000 voor Christus wordt het Babylonische Rijk opnieuw een factor van betekenis. Ditmaal onder leiding van Nebukadnezar. Ah, denkt u, die kennen we. Maar nee, dit is Nebukadnezar de eerste. En de Nebukadnezar die wij uit de Bijbel kennen is Nebukadnezar de tweede. Nebukadnezar de eerste verslaat de omliggende volken en maakt van Babel weer een rijk van aanzien. Het Midden-Babylonische Rijk. Dit rijk gaat echter al vrij snel weer ten onder, vooral door toedoen van de Assyriërs. Die Assyriërs breiden in de eeuwen daarna langzaam maar zeker hun macht uit, Babel zelf komt in hun handen en ook naar het westen toe neemt hun macht steeds verder toe, totdat deze Assyriërs op een gegeven moment ook aan de grens van Kanaan staan. Dan zitten we in de tijd van koning Agas en daarna koning Hiskia, dat zij op de troon van Juda zit. Assyrië verslaat stap voor stap het noordelijke tienstammenrijk en voert het uiteindelijk in ballingschap. En daarna is Juda aan de beurt. Voor de poorten van Jeruzalem verschijnt het machtige leger van de Assyrische koning Sanherib. Maar, de Bijbelse geschiedenis zal bij u bekend zijn, Hiskia en het volk van Juda wordt op een wonderlijke manier door goddelijk ingrijpen gered. Al blijft in de decennia daarna Assyrië wel een dreigende macht voor Juda. Maar in het thuisland van Assyrië rommelt het op dat moment. In Babel heeft een versmelting plaatsgevonden van Babyloniërs en de stammen van de Chaldeeën. Komt in de Bijbel die naam Babylonisch, Chaldeeën ook bijna als uitwisselbare termen tegen. En uit die Chaldeeuwse stammen komen er nu mensen aan de macht in Babel, onder andere een zekere Marduk-Apalladina. Die naam zal u niet veel zeggen, maar wel als ik die naam iets anders uitspreek, Merodach Baladan. Zijn naam komen we namelijk tegen in 2 Koningen 20 en Jesaja 39. Nadat Jeruzalem zo wonderlijk is verlost van die Assyriërs, wordt koning Hiskia ernstig ziek, maar de Heere schenkt hem genezing. Hiskia krijgt nog 15 jaar aan zijn levensduur toegevoegd en op dat moment klopt er op die paleisdeur in Jeruzalem een gezantschap aan. Gestuurd door niemand minder dan die Babylonische koning Merodach Baladan. Wat doet zijn gezantschap bij koning Hiskia? Wel, deze Merodach Baladan probeert als koning van Babel zich te ontworstelen aan die greep van dat machtige Assyrische Rijk. En bondgenoten zijn daarbij hartelijk welkom. Wat doe je dan? Als je hoort dat daar in Jeruzalem het die koning Hiskia is gelukt om die gevreesde Assyriërs te weerstaan. Met zo'n rijk wil je wel een bondgenootschap. Dus zien we hier in 2 Koningen 20 en Jesaja 39 hoe deze koning van Babel, Merodach Baladan, een lijntje probeert te leggen met Juda. Kunnen wij niet samenwerken? Samen sta je sterker tegenover Assyrië. En Hiskia op zijn beurt, hij voelt zich vereerd. Die pogingen van Merodach Baladan zijn overigens jammerlijk mislukt. De Assyrische koning Sargon II verslaat hem tot 2 keer toe en lijft Babel weer in bij dat Assyrische wereldrijk. Na nog een opstand wordt de stad Babel zelfs geplunderd en verwoest. Zo eindigt het met Merodach Baladan. Maar laten wij onze blik nog even richten op Jeruzalem. Want nadat dat Babylonische gezantschap is vertrokken, komt daar de profeet Jesaja bij koning Hiskia op bezoek. En vraagt de profeet Jesaja namens de Heer: u hebt bezoek gehad, koning Hiskia. Jazeker, zegt Hiskia. Bezoek uit het verre Babel. Wat hebben ze gezien dan? Vraagt Jesaja. Alles, zegt Hiskia. Er zijn geen schatten in mijn paleis die ik ze niet heb getoond. Hoe klinkt dat? In gedachten zie je Hiskia daar lopen, met dat gezantschap van Merodach Baladan. Je leest niet dat Hiskia de naam van de Heere heeft genoemd, maar je leest wel dat hij al die schatten heeft genoemd. Is dit niet de schatkamer die ik gebouwd heb? Je hoort de trots in de stem van deze koning, als hij tegen Jesaja zegt: die mannen kwamen helemaal uit Babel om met mij, Hiskia, een verbond te sluiten. Ja, ik tel mee in de wereld. En een verbond met Babel, samen staan we sterk, samen kunnen we de vijand aan. De geest van Babel, van hoogmoed, van vertrouwen op eigen grootheid, rijkdom en kracht. Die geest van Babel blijkt besmettelijk te zijn. Ook Hiskia heeft nu het virus te pakken. Alsof niet alle rijkdommen en schatten van Jeruzalem aan de Heere te danken zijn. Alsof het niet de God van Israël is, die bij de aanval van die Assyrische soldaten de rots bleek waarop Juda vertrouwen mocht. Alsof het niet de Heere is aan wie Hiskia zelf in zijn ziekte te danken heeft, dat hij genezing ontving en nu nog leven mag. De geest van Babel is besmettelijk. Zelfs voor zo'n godvruchtig koning als Hiskia. Zien we ook dat element niet in het Babel van Openbaring terug? Die hoer die Babel wordt genoemd, als ons in Openbaring iets duidelijk getekend wordt, dan is het wel dat deze hoer Babylon zo velen meekrijgt. De verleidingskracht van Babel. Want Babel, ze is zo aantrekkelijk. Ze heeft zoveel moois te bieden. Je gaat zomaar meedoen. Je gaat zomaar net zo denken als zij. Zelfs koning Hiskia wordt door Babel zomaar verleid. En u dan? Staat u boven de aantrekkingskracht van Babel? In een samenleving die zoveel trekken van Babel vertoont? Kijk mij eens. Dat lijkt het grote adagium van deze tijd te zijn. Een samenleving die nota bene het woord selfie heeft uitgevonden. Kijk mij eens. Hoe knap ik ben. Hoe leuk ik het heb. Welke dure vakanties ik mijzelf kan veroorloven. Hoe ik een leven heb vol comfort en welvaart. Het moet aan alle kanten geëtaleerd worden. Ik en het Babel dat ik gebouwd heb. Nee, dat kan ook prima zonder sociale media. Want mijn grote huis en mijn dure auto zien de buren zo ook wel. Maar laat ze het maar zien, de mensen. Bij mij groeien de bomen tot in de hemel. Tot in de hemel. Precies die plaats waar ook die toren van Babel eindigen moest. Babel, die stad van hoogmoed, is ook de stad van verleiding. Zelfs Hiskia gaat op dat punt onderuit. Jesaja moet daarom aan Hiskia de boodschap brengen. Datzelfde Babel, waar u zo met overtuiging al uw schatten aan hebt getoond. Datzelfde Babel zal eens al die schatten wegvoeren. En daarmee komen we bij het derde deel van vanavond. Babel, het is ook de stad van ballingschap. Babel, stad van ballingschap. De poging van Merodach Baladan om Babel weer op de kaart te zetten is mislukt. De Assyriërs drukken deze opstand hardhandig de kop in. Maar 100 jaar later heeft Babel een nieuwe aanvoerder. We zitten dan zo rond het jaar 600 voor Christus, nog iets daarvoor. Een nieuwe aanvoerder voor Babel, Nabopolassar. Hij en zijn zoon Nebukadnezar de II. Zij maken van Babel opnieuw een wereldrijk. In heel korte tijd weten ze de rollen helemaal om te draaien. Ze ontworstelen zich aan die macht van Assyrië, weten Assyrië vervolgens beslissend te verslaan en bouwen vervolgens zelf een machtig rijk op. Het Nieuw Babylonisch Rijk. 3 rijken op rij dus. Het Oud-Babylonisch Rijk, het Midden-Babylonisch Rijk en nu onder Nebukadnezar de II het Nieuw Babylonisch Rijk. En het is dit Nieuw Babylonische Rijk dat de Heere gebruikt om het volk Juda te straffen voor hun zonden. Juda, dat door de eeuwen heen steeds verder bij de Heere vandaan dwaalt en daarmee steeds meer het oordeel over zichzelf afroept. Steeds luider klinkt in de nadagen van het tweestammenrijk de waarschuwing van de profeten. Bekeer u toch, bekeer u toch, want Babel komt. En Babel is gekomen als instrument in de handen van de Heer om de oordelen te brengen over stad en volk. Jeruzalem wordt veroverd, de stad wordt verwoest en de bovenlaag van de bevolking van Juda wordt weggevoerd naar Babel. Ongekend groot is de impact van dit schijnbare einde van Israëls volksbestaan. De tempel in puin, Jeruzalem veroverd, het volk in ballingschap. En wat betekent dit voor de ballingen zelf? Daar ga je, als krijgsgevangen, weggevoerd naar dat verre Babel, een lange, afmattende tocht door de woestijn. En wanneer je dan eindelijk in dat verre Mesopotamië aankomt, daar in dat land van Shinar, wat krijgen de ballingen daar te zien? Dat indrukwekkende Babel dat door Nebukadnezar tot een schitterende stad is uitgebouwd. Bij opgravingen is daar wel het nodige van naar boven gekomen. Zo hebben archeologen de overblijfselen gevonden van een blauw geglazuurde poort met goudkleurige afbeeldingen van dieren daarop. In het Pergamum Museum in Berlijn is deze zogenaamde Ishtarpoort zelfs weer voor een groot deel helemaal opgebouwd. Mocht u vanavond de Bijbel met uitleg bij u hebben, op bladzijde 1300 ziet u er een foto van staan. Indrukwekkend om te zien. Nebukadnezar had wel recht van spreken om zo te zeggen, toen hij zei, dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Dat is de stad waar die ballingen worden binnengevoerd. En wat doet dat met je als balling zo'n stad binnenkomt? Als je al die pracht en praal ziet. En je komt zelf uit dat platgebrande Jeruzalem. Je ziet de schitterende tempels en beelden van die overwinnende macht Babel. Terwijl je eigen overwonnen Jeruzalem niet eens meer een tempel heeft, maar alleen nog maar een rokende puinhoop. Dan ga je toch voor de pracht en praal van Babel door de knieën. Dan denk je toch bij jezelf, die goden van Babel, ja, die zijn pas machtig. Die hebben aan het langste eind getrokken. En dan denk je toch ook bij jezelf, laat ik hier in Babel dan maar proberen mijn nieuwe thuis te vinden. Wat moet die verleiding voor die balken uit Juda ongekend groot zijn geweest. Het is vanwege deze reden dat de profeten in Babel de Israëlieten moeten waarschuwen om niet achter die afgoden van Babel aan te lopen, maar om een hoop en een verwachting ook daar in Babel alleen op de Heere te stellen. En om verwachting te hebben en te houden op de belofte van de Heere. Die belofte dat de ballingschap in Babel het einde niet is. Maar dat er na de ballingschap toch weer een thuiskomst wacht in het Sion dat is achtergelaten. Zo is Babel in de Bijbel ook stad van de ballingschap. Zou Petrus dat ook niet bedoelen? Als hij aan het einde van zijn eerste brief schrijft dat hij de lezers groet vanuit Babylon. Die christelijke kerk, waaraan Petrus leiding mocht geven. Die christelijke kerk die nog altijd in deze wereld bestaat. Die kerk is hier op aarde toch als in ballingschap. En is ook voor u en mij het gevaar niet levensgroot om onder de indruk te raken van alles wat Babel te bieden heeft. De Bijbelse waarheden, wat steken die schril af bij alles wat techniek en wetenschap in deze wereld te bieden heeft? De Bijbelse waarheden, wat steken die schril af bij alles wat er aan genot en vermaak in deze wereld te vinden is? Wij leven nu eenmaal in deze samenleving. Zullen we dan ook maar niet proberen daar het beste van te maken? Hier ons thuis te zoeken, hier ons geluk te zoeken, onze toekomst te vinden? Maar de lijn die we vanavond door de schrift zien lopen, is vanaf het begin in Genesis tot aan het einde in Openbaring. Eén lange, indringende waarschuwing. Om zo in Babel niet op te gaan. O ja, Jeremia schrijft het in het 29e hoofdstuk van zijn Bijbelboek aan de ballingen. Zoek de vrede voor de stad waarin je woont. Die houding past een balling hier op aarde. Maar vrede zoeken is niet hetzelfde als je er thuis voelen. Want voor de balling is het thuis elders. Thuis, dat is Jeruzalem. Thuis, dat is Sion. In Openbaring worden juist die twee steden zo scherp tegenover elkaar gesteld. Babel als de stad van de mens. Babel als de stad van de opstand tegen God. Die in hoogmoed de wereld regeert. Die de wereld voorgaat in haat tegen God. En tegen het volk van God. De hoer Babel, zo lezen we in Openbaring 17, is dronken van het bloed van de heiligen. Maar tegenover dat Babel wordt in Openbaring steeds duidelijker zichtbaar Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem. Dat als een bruid neerdaalt van de hemel, de plaats waar ballingen thuiskomen. Babel versus Jeruzalem. De stad van het beest tegenover de stad van het lam. Het lam, Jezus Christus. Ja, dat is de reden om nooit in Babel op te gaan. Om te strijden tegen alle verleidingen die vanuit Babel op ons afkomen. En hij is ook het geheim om niet in Babel op te gaan. Die verleidingen van Babel, waarvoor zelfs Hiskia een ogenblik bezweek, ook ons hart wil toch niks anders dan daarin meegaan. Tenzij je het lam hebt lief gekregen. Tenzij het lam je zaligmaker is geworden. De borg voor je ziel. Dan voel je je in Babel niet langer thuis. Dan zul je de vijandschap van Babel gaan ervaren. Dan word je een balling hier beneden. En wat is dat nodig? Want, en dat is het laatste wat de Bijbel ons over Babel te zeggen heeft. Want, Babel heeft geen toekomst. Die machtige stad, met al haar hoogmoed, met al haar verleiding, die zelfs Gods volk in ballingschap voert. Hoor wat die engel roept. Zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon. Mensen die zich altijd thuis zijn blijven voelen in Babel, gaan met dat Babel ten onder. Maar mensen die zich in Babel wel thuis voelden, maar door hun liefde voor het Lam balling in Babel zijn geworden, zij krijgen een ander thuis. Sion, Jeruzalem. Nu nog de strijd, nu nog de ballingschap. Babel staat nu nog vier overeind. Maar straks wordt het anders. Dan gaat Babel ten onder. Dan komen ballingen thuis. Laten we samen zingen. Psalm 87. En van deze psalm het tweede en het vierde vers. Psalm 87, 2 en 4. Thank you.
dank u wel voor het houden van deze lezing. Het heeft ons veel stof aangereikt, misschien ook wel om nog vragen te stellen. En degene die zich wat verder nog in wil verdiepen, ik kan u dan ook een boek van Augustinus aanbevelen. Stad van God, stad van de wereld. Heeft Augustinus een heel dik boek over geschreven, dus als u het nog verder u erin wil verdiepen, dan kunt u daar zeker bij terecht. Maar we hebben de eerste aanleiding daartoe van het onderwerp van Babel in de Bijbel dus nu met elkaar gehoord. Dank u wel. En nu gaan we pauzeren en u hebt gelegenheid uw vragen schriftelijk of als er nog tijd voor is, eventueel mondeling, nog te stellen. We gaan nu pauzeren.
Fijn dat u allemaal uw plaatsen weer ingenomen hebt. Ik heb een tweetal vragen ontvangen. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn die ingeleverd moeten worden. Of nog? Dat mag ook. Dat klopt. Ja. Het mooie is dat ik diezelfde vraag ook hier op papier heb staan. Dus dan, ja. Nog meer vragen die mondeling gesteld worden of nog iemand nog iets schriftelijks in wil dienen? Nou, dan ga ik met de twee schriftelijke vragen bezig en mocht er nog iets mondelings opduiken, dan geeft u dat maar aan. Deze vraag die dus overeenkomt met de uwe. We zongen in Psalm 87, ik zie Babel tot uw eer. Kan u hier iets meer van zeggen? Nou, ik heb uiteraard bewust die psalm opgegeven. In aansluiting bij wat ik aan het slot van mijn lezing zei. Mensen die uit zichzelf zich thuis voelden in Babel. Kunnen wanneer ze het lam lief krijgen. Balling in Babel worden. En dat is wat Psalm 87 ook beschrijft. Uit al de heidenvolken. Zelfs uit Babel trekt de Heere mensen weg die voor het lam leren buigen, daarmee vreemdeling, balling in Babel worden en dus geteld worden bij hen die in Sion thuis horen. Want op het moment dat je in Sion thuis hoort, hoor je niet langer meer in Babel thuis. Dan ben je daar een inwoner, daar een burger van geworden. Zo heb ik het ook bedoeld om de psalm op te geven en dat is ook hoe ik zelf Psalm 87 lees. Daarmee uw vraag en ook de vraag die schriftelijk ingediend is beantwoord. Ik zie daar nog handen.
Want er is ook toevoeging misschien een vraag. Moeten we dan als zeventjes gaan leven? Sta ik met Sion in de hart?
Ja, dat is een mooie vraag. Een terechte vraag ook. Ja. Ik weet niet of de vraag gehoord is. Er werd gevraagd, moet ik dan ascetisch gaan leven? Hoe leef ik nou met Sion in mijn hart, toch in het Babel hier en nu? Ik noemde in de lezing even heel kort Jeremia 29. Ik denk dat Jeremia daar een mooi antwoord op geeft. Die schrijft een brief aan de ballingen in Babel. En die brief schrijft hij aan mensen die op dat moment denken, op grond van het feit dat de leugenprofeten hen dat hebben voorgehouden, van wij zitten nu wel in Babel. Maar het zou heel kort zijn, we gaan zo weer terug naar huis, naar Jeruzalem. Bij wijze van spreken, we pakken de koffers niet eens uit, want het is maar even hier. En dan schrijft Jeremia, nee, het gaat heel lang duren. Die ballingschap duurt 70 jaar. Wat moet u daarom doen? U moet akkers ploegen, huizen bouwen, de vrede voor de stad zoeken. Vrede voor de plek waar je woont en leeft. Dus in dat opzicht, God geeft je een plek, een taak en een verantwoordelijkheid hier op deze aarde. En die plek moet je ook innemen, die verantwoordelijkheid moet je ook nemen. En dan toch gelijk ervoor waken dat je niet zo thuis wordt in Babel, dat je, wat je aan het einde van de ballingschap ziet gebeuren, dat je wanneer de reis terug naar Sion gemaakt kan worden, je gaat zeggen, nou ben ik hier zo gezetteld, nou vind ik het hier ook wel best. Enige vorm van ascetisch leven hoort daar denk ik bij. Het lastige alleen is dat dat niet precies in een lijstje te geven is. He, van waarin doe ik dan wel met deze wereld mee en waarin doe ik dan niet met deze wereld mee. Wat ik in de lezing op een gegeven moment ook noemde van het grote huis, de dikke auto. De een is gevoeliger voor een mooie auto, de ander is gevoeliger voor een mooi huis. U kent, naar ik hoop, uw eigen gevoeligheden op dat vlak. En ik probeer mijn eigen gevoeligheden te kennen op dat vlak. Maar blijf dagelijks in de spiegel kijken van wat zijn nou de dingen waardoor ik te veel aan deze aarde gebonden word. En zorg dat je juist van die dingen op zijn tijd loskomt. Dat je niet zo aan de wereld vastgeplakt raakt, dat daardoor het uitzien naar Sion onder druk komt te staan. Als je op vakantie bent in Frankrijk en je zit daar voor 3 weken in een tentje, dan ga je dat tentje niet inrichten alsof je nieuwe woonkamer is. Want je bent er maar even. En natuurlijk, in die 3 weken wil je het enigszins goed hebben. Maar je zorgt ervoor dat het een tent is en blijft die je op kunt rollen zodra het moment komt dat je weer naar huis gaat. En daarmee hebt u het mooi verwoord. Precies. Met de voeten op de aarde, met het hart in de hemel. Ja. Is daarmee uw vraag ook beantwoord? Nog meer vragen? Dan ga ik nog naar de tweede schriftelijke vraag. Augustinus in zijn boek de stad Gods, zult u daarmee bedoelen, noemt Rome de tegenhanger van Jeruzalem. M.A.W. Babel. Ik zie dat als een soort uitnodiging om daar wat op te reflecteren. Waarom noemt Augustinus naar Rome? Ja, dat is in zijn situatie uiteraard niet vreemd. Rome is de wereldstad van dat moment en ook nog eens de stad die in het leven van Augustinus belegerd en veroverd wordt. En ik denk ook niet dat dat vreemd is. Ook in de Bijbel zie je andere synoniemen voor Babel soms langskomen. De broeder daarnet noemde Openbaring 11 de twee getuigen. Daar wordt opeens de naam Sodom genoemd. Ook Sodom is zo'n stad met zo'n symbolische naam. Hè? Sodom, je hoeft die naam maar te horen of allerlei associaties aan zonde komen boven. Nou, Babel heeft dus heel sterk die associatie van goden vijandig, hoogmoed, verwarring, zich door God niet laten gezeggen. En het feit dat Augustinus ook daar weer elementen van Rome in herkent, ja, dat is alleen al te verbinden aan die woorden uit 1 Petrus 5 die we gelezen hebben, waar ook Petrus Rome en Babel aan elkaar verbindt. Is daarmee deze vraagsteller ook tevreden gesteld? Of roept het bij iemand nog andere vragen op? Ook van een heel ander kaliber, dat mag uiteraard ook.
Misschien nog iets zeggen over de gemeentelijke naam staat in het Babel van 2023. Het is bruidsgemeente.
Ja. Hoe staat de gemeente daarin? Nou, uiteindelijk is de gemeente, als het goed is, de verzameling van al die mensen die persoonlijk naar dat hemels Sion uitzien. Waarbij dan wel het lastige probleem zich voordoet dat de gemeente hier op aarde altijd een gemengd lichaam is. De kerkelijke gemeente, daar zitten mensen die zich thuis weten in Sion en mensen die zich thuis weten in Babel. En die zitten in dezelfde gemeente, in hetzelfde kerkgebouw en die kunnen dezelfde psalmen zingen. Uiteindelijk, heel die gemeente, mensen die thuis zijn in Babel en mensen die thuis zijn in Sion, komen zondags onder de verkondiging. De verkondiging die hen wil lostrekken uit Babel. Die op een heel andere manier dezelfde waarschuwing geeft als de profeten in de nadagen van Juda. Pas op voor Babel. En die prediking richt als het goed is ook telkens het oog op Sion. Niet alleen voor mensen die zelf nog in Babel leven, maar ook voor mensen die thuis zijn geworden in Sion. Maar die aan alle kanten merken dat Babel hen weer terugtrekt. Dus ik zou als antwoord op uw vraag willen zeggen, en daar ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij de prediking. Laat de prediking, de gemeente als geheel, dat gemengde lichaam telkens wijzen op de gevaren van Babel en op de heerlijkheid van Sion. Nog meer vragen? Niet meer, dan neem ik aan dat we naar een afronding kunnen gaan. Dan zou ik graag tot slot nog een psalm willen opgeven, of beter gezegd een psalm die we eerder al gezongen hebben, maar die aan het slot ons ook heel duidelijk wijst op het lam waar we in Openbaring van gelezen hebben. Psalm 2 doe ik op. Laten we daarvan zingen het 6e en het 7e vers. Psalm 2 vers 6 en vers 7. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God, wij roepen u aan. Vanaf deze wereld die door u goed geschapen is. Maar waarop Babel vaste voet aan de grond heeft gekregen. Al zo heel snel, Genesis 3 de zondeval, Genesis 11, daar is Babel. En u toont in uw woord dat de geschiedenis van deze wereld tot het einde toe door Babel getekend zal worden. Die grote hoer Babel, die velen verleidt, die het bloed der heiligen drinkt, die zich keer op keer tegen u verheft. Dat is de wereld waarin wij leven, Heere. En dan moeten we nog iets scherper zeggen vanavond. Het is ook nog de plaats waar wij ons uit onszelf thuis voelen. Want wij zijn die mensen van Genesis 3. En als u het niet anders maakt, zijn we daarmee ook die mensen van Genesis 11. En daarom is ons gebed, wel allereerst, Heere, wilt u het in ons leven anders maken, als het nog nooit anders geworden is. Werk met uw woord en geest in ons hart, dat we ons in Babel niet langer thuis voelen, die atmosfeer niet langer kunnen verdragen, en dat het hoogmoedige, dat zelfverheffende, ons gaat tegenstaan en tot schuld wordt. En dat we, Heere, onze ogen richten op die andere stad, Sion, Jeruzalem. Dat we Sions vorst erkennen als onze Heer, ons in Jeruzalem thuis gaan voelen. Dan worden we balling hier beneden, vreemdeling. En dat brengt uitdagingen genoeg met zich mee. Dat betekent dat we de vijandigheid van deze wereld zullen ervaren. En ook de strijd die we te leveren hebben, om niet opnieuw door de verleidingen van Babel te worden ingepalmd. U kent, Heren, de gevaren die in dat opzicht heel reëel zijn. We leven in een wereld vol technische mogelijkheden, vol rijkdom en overvloed. En we doen er zo graag en zo gemakkelijk in mee op een manier dat we er te veel in opgaan. Heere, bekeer ons ook daarvan, breng het ons onder oog. Geef dat ons hart niet de diepste vreugde vindt in alles wat deze wereld te bieden heeft. Maar onze diepste vreugde vindt in u. In die heerlijke toekomst die u bereid hebt voor uw volk. Dat onze ogen telkens weer daarop gericht worden. Onze voeten hier op aarde, ja zeker, u geeft ons hier een plek en een taak en een verantwoordelijkheid. Dat onze ogen zich richten op dat wat u doet komen. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van de hemel. En dat dat, Heere, ons leven hier op aarde tekent. Dat uitzien naar die grote toekomst die u bereid hebt voor uw volk. En doe ons daarom ook veel zien op hem, die die toekomst bereid heeft, de Heere Jezus Christus, het lam dat staat als geslacht, dat zijn bloed gegeven heeft, voor mensen die uit Babel zijn weggetrokken, om onder de kinderen van Sion te worden geteld. Heere, we danken u voor deze avond en het goede wat u gaf, de gelegenheid om samen de Bijbel open te doen en te luisteren naar dat wat u daarin tot ons te zeggen hebt. We danken u ook voor het afgelopen seizoen, als dat met deze avond tot een einde komt. Wees met ons, Heere, ook in de komende zomerperiode en geef dat we straks in het nieuwe seizoen elkaar op deze plek weer mogen treffen. Zegent u ook het bestuur, dat daarvoor de voorbereidingen treffen zal, dat ze hun werk mogen doen met vreugde. En in afhankelijkheid van u. Heere, ga met ons als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis op de plaats waar we moeten zijn. Wees met ons, Heere, als we alleen thuis voelen, thuiskomen. En we dat ook voelen als dat een stukje eenzaamheid mee kan brengen. Doe ons juist dan ook ervaren dat u meegaat. Sterk ons, welke plek we in deze samenleving ook innemen. Zie in genade neer op ons. Vergeef ons al onze zonden. Ook dat wat deze avond niet was naar uw heilige wil. Aanvaard onze dank voor wat u gaf. En hoor ons bidden. In de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Wiens komst wij verwachten op de wolken van de hemel. Amen. Allen dank voor de komst. Wel thuis. En ik denk dat ik wel zeggen mag tot in het nieuwe seizoen.